Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld bij een nieuwe aflevering van de podcast Overvloed. We hebben net gespeeld in Vuurgriffioen in Amsterdam. En naast ons zit Kadir van Lohuizen. Kadir, je bent fotograaf en filmmaker. Ik kan niet opsommen bij welke plekken je allemaal gepubliceerd hebt. Dat is ongelooflijk veel. Je hebt ook veel prijzen gewonnen. Bijvoorbeeld in de categorie Environment Stories, de World Press Photo. Met een fotoreeks over afval in verschillende steden. En nu is er een tentoonstelling van jou in het Scheepvaartmuseum, Food for Thought, en een serie voor de VPRO. Je bent een enorm geëngageerde fotograaf. Hè? Kan ik je documentaire fotograaf noemen? Is dat een...
Ik denk ja. Ja. Toch, ik documenteer.
Ja, precies. Dus, hoe ga je precies te werk? Want het onderwerp is voor jou dus extreem belangrijk en heeft vaak een soort maatschappelijke lading.
Ja, het is natuurlijk. Ik ben best wel een lang fotograaf. Ik voel me nog steeds net zo jong als jij. Maar ik ben al 35.
20 wilde je zeggen, toch?
Ja, ja, precies. Nee, 22.
Ja, dank je.
Ik begon 30, 35 jaar geleden. Ik heb heel veel conflicten gefotografeerd en verslagen. En ik ben eigenlijk de laatste 10, 15 jaar ben ik steeds meer richting verhalen gedreven die over het klimaat en over ons milieu gaan.
Ja, waarom was dat?
Nou, omdat ik die conflicten, ik zag natuurlijk ook steeds vaker dat die natuurlijk best gerelateerd waren aan wat er met onze planeet gebeurt. En met ons klimaat gebeurt. Dat er tekort aan water is, dat er geen vruchtbaar land is. Mm-hmm. Dat mensen vluchten uit kustgebieden en dat daar conflicten uit ontstaan. Dus ik dacht, laat ik het proberen om op een andere manier te gaan vertellen en echt ook gewoon te laten zien wat er nu speelt.
Zullen we twee van die projecten uitlichten? Veel mensen zullen dat denk ik weten. In het Scheepvaartmuseum had je een grote tentoonstelling Reizend Water. En ook het project Na ons de Zondvloed. Dat hangt met elkaar samen. Voordat Na ons de Zondvloed ging je op zoek naar plekken waar je de gevolgen van de zeespiegelstijging al zag. Terwijl dat is zoiets abstracts. Ik heb altijd het idee dat is iets wat over honderden jaren gaat plaatsvinden. Sjoerd, die weet dat ook.
Ja, ik denk dat klinkt als muziek in zijn oren, toch?
Ja.
Honderden jaren of zeespiegelstijging?
Nee, dat ik daarnaar op zoek ging.
Maar waar kan je het al zien?
Ik was wel heel benieuwd ook inderdaad van waar je... Want heel veel mensen, heel veel reacties die je altijd krijgt van sceptici is ook... Ik kan het nergens zien. Ik had laatst nog iemand die zei... Oh ja, ik fietste over de dijk, dat doe ik al 60 jaar en ik zie het verschil niet. Maar jij zag het dus wel en dat vond ik zo tof hier.
Nou ja, ik zag het eerst ook niet. Want we kennen de verhalen al heel lang dat gaat gebeuren. Of we weten dat eigenlijk. Maar goed, ik ging er ook vanuit dat zal mijn tijd wel duren. Mm-hmm. Totdat ik op een gegeven moment in Bangladesh kwam. En Bangladesh lijkt heel erg op Nederland. Is ook...
Delta, ja.
Delta. Ligt een deel onder de zeespiegel ook. Hartstikke
dicht
plat.
Dicht bevolkt.
Ja. Heel dicht bevolkt. En daar zijn natuurlijk vaak cyclonen. Er zijn vaak overstromingen. En toen ik er was, toen was het 2 jaar na een cycloon. En het water was nog steeds niet... normaal trekt het zich terug natuurlijk. Als de cycloon voorbij is. En dat bleef dus. Dus toen dacht ik van... Als dit dus hier gebeurt, als dus mensen hier al echt dit voelen... Mm-hmm. Dan moet het elders op de wereld ook gebeuren.
Ja.
Ik dacht, de zee is toch een soort van een communicerend vat.
Zeker, ja. Er is maar 1 oceaan.
Ja. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar plekken waar het al aan de hand is.
Waar ben je nog meer geweest bijvoorbeeld?
Bangladesh dus natuurlijk. Jakarta, Indonesië. Ik was Kiribati.
Jakarta bijvoorbeeld wordt nu voor een deel verplaatst toch al? Omdat er gewoon wijken zijn die nu
ja,
al bedreigd zijn.
Nou ja, en Jakarta heeft nog een veel urgenter probleem. Dat is namelijk dat die stad in een noodtempo aan het zinken is.
Ja. Ja.
Omdat er te veel grondwater wordt onttrokken. Dus grote delen van Jakarta, en daar wonen miljoenen mensen, dat zakt 25 centimeter per jaar.
Overigens een probleem wat we in Nederland ook kennen, hè? In droge periodes. Ja. Dat er weinig grondwater is en dus... funderingen van huizen beginnen te verzakken. Dus het is ook geen ver van je bedshow eigenlijk.
We zitten in de goede stad.
Dus, plus daar die zeespiegel bovenop maakt natuurlijk de situatie in Jakarta uiterst urgent.
Ja.
En er was een plan om het te gaan beschermen. Maar dat is uiteindelijk op niks uitgelopen. En nu wordt er inderdaad een nieuwe hoofdstad gebouwd. Het probleem is een beetje dat die hoofdstad wordt voor de overheid gebouwd. En niet voor de 20 miljoen mensen die daar wonen.
En Kiribati bijvoorbeeld, wat zag je dan? Wat zag je gebeuren daar dat je denkt, oké, dit is zeeniveaustijging?
Kiribati ligt in de Pacific. Dat is een eilandstaat. Ligt tussen.
Net als Tuvalu, toch?
Ja, ligt dus precies tussen Nieuw-Zeeland en Fiji in. Wonen iets meer dan 100.000 mensen, maar dat is, het ligt misschien 1, max 1,5 meter boven de zeespiegel. En daar is het wel echt, dat is nou wel echt wat je, de frontlinie, de frontline van als je wil zien wat er met het klimaat gebeurt. Want daar overstroomt het eigenlijk nu met hoogwater, overstroomt het continu al. En ik wilde daarheen omdat ik wilde laten zien hoe urgent het was. Maar ik wilde ook, ik vroeg me ook af, hoe gaan we dan eigenlijk om met landen die dan gaan verdwijnen? Mm-hmm. Waarvan Kiribati één is. Maar Tuvalu is de Malediven. Er is een heel lijstje met landen te noemen die waarschijnlijk over 50 jaar niet meer bestaan.
En hoe gaan we daarmee om?
Nou ja, we hebben het altijd over klimaatvluchtelingen. Hè? Dat is wel een begrip, alleen het is gewoon, het is nog steeds niet, je kan nog steeds niet asiel krijgen op klimaatgronden.
Nee, het is geen juridische grond. Hè?
Nee, ja. Dus de vraag is dus inderdaad waar die mensen naartoe gaan. Ja. En wat er gebeurt met hun taal, met hun cultuur. Ja. En de toenmalige president die had toen bedacht van, weet je wat, ik koop land op Fiji. En dan gaan we daar gewoon, gaan we daar met z'n allen heen. Ja. Was niet helemaal overlegd met de regering daar, dus die waren niet heel,
oh ja,
heel opgewonden. Ja. Maar ze verbouwen nu voedsel daar, want dat is dus, dat besefte ik me ook niet, dat het probleem natuurlijk veel eerder begint. Want als op het moment dat zeewater frequent binnenkomt, verzilt het land ook.
Ja.
En kunnen boeren of kunnen mensen gewoon geen gewassen meer.
Maar zelfs, ik wil de mensen die hier in de zaal zitten niet meteen in paniek brengen, maar ik sprak iemand die zich bezighoudt met het waterbeheer in de regio Amsterdam. En die zei, een van mijn belangrijkste dingen is nu dat ik investeerders vanuit het buitenland vertel dat het hier wel degelijk veilig is om te investeren. Dus je hebt voor wat jij zegt, is er ook nog een soort economische vlucht of zo, een overstroming die ervoor kan zorgen dat mensen gewoon hun geld wegtrekken, omdat ze denken dat het in de toekomst misgaat.
Nou ja, je vroeg in welke landen ik geweest was, dus dat waren er een aantal. Maar ik was ook in Amerika, in Miami en in New York. En Nederland dacht ik van, daar hoef ik niet naartoe. Want dat is, we hebben het hier gewoon goed voor elkaar. We hebben natuurlijk onze grote alarm was afgegaan in 1953 met de grote watersnood. Toen is het hele Deltaplan opgetuigd, dus ik dacht, we zitten hier wel goed. Totdat ik toen er op een gegeven moment het rapport uitkwam, waar eens een keer werd doorgerekend wat nou het slechtste scenario was.
Mm-hmm.
En toen kwam Nederland er opeens wel heel, was het toch wel problematisch. Dus toen ben ik ook hier gaan werken.
En toen heb je reizend water gemaakt. Dat ging eigenlijk over de plekken waar je in Nederland nu al kan zien dat we gevoelig zijn voor die stijging van de zeespiegel. Kan je één beeld beschrijven van die reeks die je gemaakt hebt, waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk typerend voor het hele probleem?
Nou ja, ik heb best wel veel beelden van mensen die dus letterlijk gewoon 6 uur per dag in het water leven, omdat het gewoon hoog water is. Dus het stroomt gewoon letterlijk hun huis binnen. Dus mensen bouwen, zijn inderdaad op palen gaan bouwen, maar wat ik schetste, het probleem is natuurlijk wel waar je eten vandaan haalt en of er nog veilig drinkwater is.
Ja, maar dat was niet in Nederland?
Dat was nog niet in Nederland.
Nee, maar heb je in Nederland ook zoiets gefotografeerd waarvan je denkt, ja, eigenlijk is
nou
dat
ja,
een profetische beeld?
Ja, ik was op een gegeven moment, dat komt vaker voor, hè, maar we zien natuurlijk inderdaad wat jij ook schetste, is dat de komen steeds frequenter komende stormen ook. Dus ik was op een gegeven moment met een hele zware storm. Dat was geloof ik een noordwesterstorm, was ik op Terschelling. En daar loopt, dat is al eerder gebeurd, maar het gebeurt steeds vaker. Daar loopt gewoon, jullie kennen het wel, hè, waar je met de pont aankomt, Westerschelling.
Ja.
Dat liep voor het grootste deel onder. Want dat ligt dus onbeschermd daar.
Ja.
En toen, het was best wel moeilijk. Hè? In Nederland is het natuurlijk, als je in Bangladesh bent of elders en het overstroomt vaak, dan is dat visueel makkelijker dan in ons aangeharkte land. Maar wel degelijk. En we hebben natuurlijk allemaal gezien wat er in Limburg toen gebeurde. We kijken steeds naar de zee, maar we vergeten wel eens dat we in een delta wonen. Dus ja. Als die zeespiegel gaat stijgen en die rivieren die voeren niet meer af. Het is heel grappig. Ze hebben heel vaak zeiden mensen tegen mij, dan moeten die mensen ook niet in Bangladesh gaan wonen.
Ja.
Ik zeg niks.
Nee, precies. Ja.
Hey, je deed ook een project over klimaatveranderingen op de Noordpool. En ik was heel erg benieuwd, wat trof je daaraan? Wat zag je daar al?
Ja, dat deed ik. Het was een verhaal wat ik samen heb gemaakt met mijn Russische collega en vriend. Hij heeft is in de Russische Arctic gaan werken en ik in de Westerse. Dus dat was Groenland, Canada, Alaska. Kijk, als die Noordpool, dat hoef ik jou niet uit te leggen, dat hoef ik denk ik de meeste niet uit te leggen. Als de Noordpool smelt, gebeurt er verder niks met de zeespiegel. Want dat is natuurlijk al een ijsklont wat in de zee ligt. Maar natuurlijk de ijskap die op Groenland ligt, net als in Antarctica, dat is wel degelijk, heeft dat grote gevolgen voor de zeespiegelstijging.
Ja.
Maar die ijskap, dat is dus wel ook onze koelkast. Het ging daar straks over cloud seeding, dat ijs reflecteert en zorgt dat die warmte teruggekaatst wordt en niet opgenomen wordt in de oceaan. Nou, wanneer is die ijs vrij?
Ik geloof over 10 of 20 jaar of zo.
Ja, dus
en dat komt omdat als het ijs weg is, dan komt er iets donkers voor terug. En dat neemt dus meer zonlicht op, meer warmte op. En dat is ook de reden waarom op de Noordpool de klimaatverandering ongeveer 4 keer zo hard gaat dan op andere plekken.
Kortom, jij kan binnenkort de Noordpool overzwemmen.
Ja. Hey, en als je dit soort dingen fotografeert, hè, wat probeer je ermee te bereiken? Is het behalve, ik neem aan dat je een esthetisch beeld zoekt, maar is het meer dan dat?
Nou, kijk, het is vaak wordt het geboren uit mijn eigen nieuwsgierigheid of mijn eigen naïviteit. Dus het is heel fijn dat ik dit kan doen. Maar ik moet zeggen dat wat jij daar straks schetste over een frustratie, dat wel vaak een gevoel is geweest bij mij. Dat ik, weet je wat, ja, ik zie het bijna als visuele bewijslast.
Ja.
Dat het gewoon gebeurt en dat het niet ontkend kan worden. Maar inderdaad, waarom handelen we niet? Dat heb ik me natuurlijk zelf heel vaak afgevraagd. En daar maak ik mezelf natuurlijk deels ook schuldig aan. Mm-hmm. Maar ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk allemaal, denk ik, hier in de zaal zijn wij opgegroeid met het idee dat je het beter had dan je ouders. En jouw ouders hadden het beter dan hun ouders. En ik denk wel dat daar zit nu de kanteling. Dat we inderdaad met z'n allen een stapje terug zullen moeten doen. En ik kan alleen maar hopen dat die beelden helpen. Ja. Want het is uiteindelijk gewoon niet een ver weg van ons bedshow. Dat is natuurlijk heel vaak wat we gedacht hebben en wat we soms nog denken. En waar natuurlijk mensen natuurlijk in de Pacific en zo, en ook in Bangladesh woedend van worden. Want die hebben zoiets van, wij betalen de rekening voor wat jullie natuurlijk hebben aangericht.
Maar zelfs dus, want ik heb altijd het idee dat visuele bewijslast veel meer binnenkomt dan cijfers bijvoorbeeld. Maar zelfs jij komt veel sceptisch tegen. Of mensen die bij je tentoonstelling zijn en daarna toch gewoon weer verder gaan.
Nou, ik heb best veel met wetenschappers gewerkt. En ik weet dat beelden heel krachtig kunnen zijn natuurlijk en wel iets kunnen doen. Maar nou, daar gaat het vanavond natuurlijk ook een beetje over. Van hoe kom je hier straks weer naar buiten?
Ja.
En wat doe je er zelf aan? Of wat kan je er zelf aan doen? Dus ik denk wel dat het lang. Kijk, toen ik ermee begon met die zeespiegel, dat is al meer dan 10 jaar geleden, keken heel veel collega's en ook vrienden van mij, die keken mij toch een beetje glazig aan. Waar heeft hij het over?
Ja.
Ik denk wel dat dat veranderd is. Dat er toch wel dat er een besef is dat er wel degelijk echt iets aan de hand is. En
ongeveer 70% van de Nederlanders in ieder geval maakt zich in meer of mindere mate zorgen over klimaat. Het vertaalt zich alleen heel vaak nog niet in acties of in verkiezingsuitslagen. Maar,
precies.
Er is een voedingsbodem.
Ja, precies.
Dus er is wel iets veranderd.
Laten we op dat woord voeding ook nog even doorgaan. Want je hebt nu dus een tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum. Die gaat eigenlijk over de voedselindustrie. Je bent ook weer vanuit een persoonlijke fascinatie daarmee begonnen. En in coronatijd dacht je, kan ik dat in Nederland niet gaan vastleggen. Waarom wilde je dat in kaart brengen? Waarom wilde je dat die voedselindustrie onderzoeken?
Nou, het begon eigenlijk al toen ik ook met die zeespiegel bezig was. Want toen ik zag inderdaad dus dat mensen dus problemen hadden.
Precies,
He, dus toen dacht ik van die voedselzekerheid waarmee we allemaal zijn opgegroeid. En wat we eigenlijk gewoon aannemen dat er gewoon is en altijd zal zijn, dat die eigenlijk helemaal niet zo zeker is. Dat zien we natuurlijk in Nederland ook al gebeuren natuurlijk, met inklinkend land en een land wat aan het verzilten is. En ik dacht gewoon op een gegeven moment heel simpel dat ik dacht van, weet ik eigenlijk nog wel waar mijn eten vandaan komt en hoe het gemaakt wordt en waar het gemaakt wordt. Dus zo begon het eigenlijk.
En toen je in Nederland ging onderzoeken, Nederland is dus de tweede voedselexporteur ter wereld.
Tweede exporteur van agrarische producten.
Ja, precies.
Dat is
na de Verenigde Staten.
Na de Verenigde Staten, nou.
Maar ik bedoel, dat is wel iets wat ook op een bepaalde manier aan het zicht ontrokken is. Je ziet wel veel boerderijen en dat soort dingen, maar waar vindt het allemaal plaats?
Nou ja, ik dacht ook van, kijk, toen ik dit had bedacht, ik bedacht dit vlak voor corona en ik dacht van, dan ga ik weer gezellig de hele wereld over, ga ik kijken hoe het in Amerika is en hoe ze dat elders doen. En Nederland wordt een hoofdstukje. En toen kwam corona dus en zat ik dus vast. En toen ben ik 2 jaar lang in het Nederlandse voedsellandschap gedoken, omdat ik inderdaad dacht, zoals we allemaal wel denken, van wat zijn dat toch voor dozen langs de snelweg? En we zien wel die kassen als je naar, als je de Intercity direct neemt naar Rotterdam, dan rij je door het randje van het Westland. Maar hoe het er nou van binnen uitziet en op wat voor schaal dat gebeurt.
Wat heeft je het meest verrast daarin?
Nou, de schaal.
Ja?
Ik had gewoon geen idee.
Wat moet ik me voorstellen?
Nou ja, ik bedoel, mijn eerste keer en mijn laatste keer in een tomatenkas was tijdens de schoolvakantie op de middelbare school. Waar ik tomaten ging plukken. En dat was zo'n lage, zo'n hele hete kas, weet je wel, waar ze zo'n die raampjes dan open en dicht draaiden. Er werd veel gif gebruikt. En dat was de laatste keer dat ik in de kas was. En ik kwam nu, dat was ook dan meteen de grootste tomatenteler in Europa. Die zit in de Wieringermeer. En dat is gewoon 160 hectare kas. Dus dat is gewoon oneindig. Wow. En ik wist gewoon niet, weet je wel. En alle tomaten zijn even rood en even groot. Het is wel. Dus ik werd heel erg ook heen en weer geslingerd tussen een soort van verbijstering en bewondering. Want we krijgen hier. Het is onwaarschijnlijk efficiënt in Nederland.
Maar dat is toch ook heel goed?
Ja.
Zo? Dus het is als je. Je bent altijd op CO2-uitstoot gefixeerd. Ik kan me voorstellen dat jij dat heel fijn vindt dat we zo efficiënt voedsel verbouwen.
Ja. Nou, in zekere zin wel, ja. Want ja. Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar
nou ja, tot op bepaalde hoogte zeker ook. Maar ik had me niet gerealiseerd dat er geen land in de wereld is wat zoveel productiedieren heeft per vierkante kilometer.
Wat is de prijs die wij daar dan voor betalen om zo efficiënt te zijn? Wat heb je gezien?
Nou ja, wat het meest verbazingwekkende, dat wij zo'n grote exporteur zijn. Dus ik dacht wel, het is ongelooflijk wat we hier allemaal kunnen produceren. Maar 80% van de tomaten is voor de export. 90% van de ui is voor de export. 90% van de kaas. Ik dacht, we eten alle kaas op. Zelf. Dat is niet zo.
Maar wat is daar erg aan?
Nou, dat het dus. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg gewend ook dat al. Ik ben van de, en er zijn er meer hier, van de generatie seizoensgroenten.
Ja.
Weet je wel, dus er waren groenten van het seizoen. Dus je had bepaalde groenten in de zomer, bepaalde groenten in de winter. Vlees elke dag was echt niet aan de hand, want dat was gewoon te duur. En nu zijn we natuurlijk zo. We zijn gewend natuurlijk dat altijd iets alles is. Als je 30 jaar had, 40 jaar geleden tegen mensen had gezegd dat je mango's met de kerst kon eten. Dat hadden we denk ik niet geloofd. Dus we zijn gewend dat alles er is, maar we voeren de exportwaarde van onze agrarische productie is net zo hoog als de invoerwaarde. Dus we voeren ook ongelooflijk weer in. Ja. Dus een van de landen waar ik was Kenia. En nou ja, daar wilde ik heen omdat ik wist van die sperzieboontjes. En toen ik daar kwam, dacht ik, het is wel eens gewoon de groentetuin van Europa. Want ik had niet bedacht dat, ze produceren niet alleen sperzieboontjes, maar ook de mango's en de avocado's en de noem het maar op. Niet alleen voor Nederland natuurlijk, maar voor heel Europa. Dus weet je, het staat natuurlijk op gespannen voet met elkaar. Het staat op gespannen voet wat er met ons klimaat gebeurt. Want dat moet allemaal wel vervoerd worden. Ja.
Dus... Ik ben het wel met je eens, want... kijk, als er te veel vervoerd wordt, vooral omdat we in de winter iets willen eten wat niet in het seizoen is, dan belast je het klimaat eigenlijk extra.
Nou ja, en wat ik maar...
Maar je bent niet op zich niet, hoe zeg je dat? Vaak is de afstand die voedsel aflegt niet het grootste onderdeel van de uitstoot om tot die voedsel te komen. Afhankelijk van waar en wanneer je het verbouwt, zeg maar. Ben je daar ook achter gekomen? Of,
nou ja, wat ik vooral... Weet je, dat was volgens mij vlak voor COVID. Toen lag er opeens een schip dwars in het Suezkanaal. Werd dus alles verstoord. Weet je wel, iedereen zat hier op zijn telefoon te wachten. Tenminste, dat dachten we. Maar we hadden helemaal geen besef hoeveel voedsel er natuurlijk ook over zee wordt vervoerd en hoeveel er vernietigd moest worden. Toen kwam COVID en toen zagen we hoe fragiel die logistiek eigenlijk is en hoe snel dat verstoord raakt. Dus er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel landen ook die daar hun lessen uit hebben getrokken en nu inzetten op dat ze onafhankelijk worden van importen. Hadden wij ook bedacht, weet je nog, we riepen allemaal, we gaan weer lokaal produceren en we moeten die ketens korter maken.
Precies, maar zijn we nu niet meer echt mee bezig, zie ik.
Nee, dat waren we wel snel vergeten weer.
Maar je noemt in een aantal dingen, dus verspilling. 1/3 van het voedsel wordt weggegooid. Afstand. Een gemiddeld bord met eten dat we eten heeft hoeveel kilometer afgelegd?
30.000 kilometer.
30.000 kilometer.
Ja, ik kon het ook niet geloven, maar... je had wat moeten zeggen van die koffie van hem.
Ja, daarom bood ik hem ook geen koffie aan.
Precies. Hey, en in al die landen waar je geweest bent, ben je ook Nederlanders tegengekomen. Hè? Dus blijkbaar zijn we niet alleen maar in Nederland heel goed in boeren, maar doen we dat ook over de hele wereld. Hebben wij Nederlanders nou een beetje een goede invloed, als je vanuit die klimaatgedachte redeneert, in wat we aan
nou
de
ja, deels. Kijk,
de
Nederlanders zijn... We zijn in een aantal dingen... Toen ik met dat verhaal over de stijgende zeespiegel bezig was, kwam ik ook altijd Nederlanders tegen. Want die worden overal ingehuurd om plannen te bedenken om steden of kustregio's te beschermen. Ik ben in geen één kas in de wereld geweest die niet door Nederlanders was gebouwd of de techniek niet was geleverd. Ik ben geen één zuivelbedrijf in de wereld geweest waar de koeien niet Nederlands waren.
En dit is geen toeval, bedoel je?
Dat is geen toeval. En kijk, als het gaat over de tuinbouw, zitten er natuurlijk wel goede kanten aan. Want we hebben daar hele grote stappen in gezet. En kan dat op een duurzame manier ondertussen. Dus in die zin is die kennis van de export van kennis is niet zo'n slecht idee. Maar ja, de 40% van onze varkens gaat ook naar China.
Ja.
Nog even één dingetje over, je had het over Kenia, groentetuin van Europa. Je hebt ook in Amerika een boerderij gefotografeerd wat zo groot is als Amsterdam. Daar stonden 250.000 koeien, als ik het goed begreep. Terwijl in Nederland 300 koeien al veel is. Nederland is een enorm exportland van agrarische producten. Maakt dat de voedselproductie in de wereld niet heel kwetsbaar? Dat het maar op zo'n paar plekken gelokaliseerd is?
Nou ja, deels wel. En kijk dat wij, wat er natuurlijk in Kenia... Ik besefte me dat we natuurlijk... We weten natuurlijk wel dat veel van onze kleding niet helemaal oké is waar die gemaakt wordt, namelijk in ateliers in Bangladesh of elders. We weten dat onze telefoons allemaal... Heel veel is uitbesteed aan laaggeloonde landen. En dat is natuurlijk, dat hebben we met voedsel nu ook gedaan. Dus het voelde wel af en toe in Kenia alsof ik gewoon op de moderne... alsof ik op de plantages van nu was. De nieuwe plantages.
Dus dat zijn argumenten die veel verder gaan dan klimaat alleen?
Die gaan verder dan het klimaat. En we moeten. Kijk, het argument is natuurlijk dat er tienduizenden mensen daar werk door hebben. Omdat wij onze eigen sperzieboontjes, onze boontjes niet meer willen doppen, letterlijk. Maar ja, dat kan omdat mensen daar $2-3 per dag verdienen, max. Nou, daar kan je echt niet van rondkomen in Kenia. Dus dat bakje van die gesneden mango's, weet je wel, wat je in de supermarkt koopt, dat is gewoon het dagloon van een landarbeider in Kenia.
Ik wou zeggen, zowel in die tentoonstelling als ook in de serie die je gemaakt hebt, val je in die zin van de ene verbazing in de andere. Ik wil afrondend nog iets. Je geeft les ook. En jij zegt tegen mensen van, het is ook belangrijk om die klimaatproblematiek via beeld over te brengen. Hè? Wat geef je daar voor adviezen in? Of wat zijn je. Hoe kunnen we dit in beeld brengen nog meer?
Nou ja, het. Kijk, het is politiek ligt het best wel moeilijk. Het ligt ook. Ik ben fotograaf, maar tegenwoordig maak ik ook films. Dus ik heb inderdaad net een serie gemaakt voor de publieke omroep. Ik hoop dat dat over 10 jaar ook nog kan.
Ja.
Kan ik eigenlijk alleen maar zeggen. Maar goed, ik bedoel, ik zoek alle mogelijke manieren om het natuurlijk over het voetlicht te krijgen. Dus. Als het niet op de televisie kan of straks niet meer in de krant, dan zet ik een tentoonstelling op straat.
Het moet gezien worden.
Maar waarom? Wat vind jij dan de kracht van beeld? Dat jij dat via het beeld wil en kan overbrengen?
Nou, dat zou jij toch moeten weten met die grafieken.
Ja, maar ik vraag het aan jou. Want mensen luisteren niet naar grafieken.
Daarom.
Maar wel naar een foto bijvoorbeeld. Ja. En hoe komt dat nou?
Nou ja, omdat je natuurlijk een goede foto heeft natuurlijk meerdere lagen. Dus het is een beetje jammer dat je geen foto's bij een podcast kan laten zien. Hè?
Nee.
Moeten ze uitvinden. Je kan identificeer je als het goed is mee. Dus je kan je voorstellen waarschijnlijk dat jij dat ook had kunnen zijn. Die dat overkomt op de foto. Dus ik denk, dat is natuurlijk mijn taak ook, om dat zo invoelbaar mogelijk te maken.
Ja,
dat we ons beseffen dat dat niet alleen maar daar 10.000, 20.000 kilometer verderop afspeelt.
Maar het mooie bij jouw werk is dat je krijgt altijd een soort dubbel. Hè? Dus eerst denk je, wat een mooi beeld. En dan denk je, fuck, wat een heftig beeld. Dat is wat er heel vaak gebeurt. En dat maakt dat je erover gaat nadenken. En we kunnen bij de podcast geen beeld laten zien, maar we kunnen nog tot 25 januari naar jouw tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum.
5 januari.
5 januari?
Nou ja, hij zou eigenlijk.
Hij is verlengd net.
Ja, maar tot 5 januari.
Oh, tot 5 januari. Ja,
hij is een paar maanden verlengd. Ja.
Hey, kom. Ja, kom. En op het moment dat je sombert, wat je net wel eens zei, hoe trek je jezelf uit de put?
Ja, we vragen het aan jou. Moet je niet naar mij kijken.
Heb je daar nog een wijze levensles in?
Ja, kijk, ik zit niet altijd. Ik doe ook gewoon leuke dingen natuurlijk. En ik probeer natuurlijk. Nou ja, ik zoek natuurlijk ook wel naar de goede kanten binnen het verhaal. En niet alleen maar het doemscenario. Er zitten natuurlijk ook altijd wel oplossingen in. En bovendien, ik merkte wel dat mijn publiek, of in ieder geval dat ik vaak de reactie kreeg bij dat verhaal na ons de zonsvloed, dat mensen iets machteloos hadden van wat kan ik daar nou aan doen en het is toch al te laat. En met het eten heb ik wel. We stoppen. Als je mazzel hebt, stop je 3 keer per dag eten. En dan kan je gewoon over nadenken.
Ja. En de grap is, door anders te eten kan je ook die zonsvloed tegengaan.
Ja, het is allemaal met elkaar
Dankjewel. Kadir van Lohuizen.